uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. In oktober bezocht de Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche ons land. De schrijver van het Tibetaanse boek van leven en sterven was hier op uitnodiging van Zin, het klooster voor zingeving en werk in Vught. Sogyal Rinpoche gaf een openbare lezing tijdens het Lustrumcongres van Zin en dat ging over compassie in het werk. Janet Werkhoven maakte de nu volgende samenvatting van de lezing. De vertaling is van Tineke Peters.
Today, we might easily forget the main purpose of our life, you could call it the heart of being human, is to be happy. All of us share the same wish, the same right to seek happiness and to avoid suffering. The predominant kind of suffering in the developed countries of the world today is caused by the problems of the mind, such as anxiety, all these beautiful words, anxiety, depression, anger, cynicism, fear, frustration, loneliness, and lack of self-worth. Because they originate in the mind, these problems can only be tackled by working with the mind itself through contemplation, analysis, and to get to the very root of the suffering so that they can no longer disturb our peace of mind.
Als je kijkt naar de wereld van vandaag, zou je bijna vergeten wat het doel is van een mensenleven, het hart van ons bestaan, gelukkig te zijn. We willen allemaal gelukkig zijn en lijden vermijden. In de meer ontwikkelde landen ontstaat veel lijden in de geest, depressie, woede, angst, eenzaamheid en een gebrek aan gevoel van eigenwaarde. Omdat die in de geest ontstaan, kunnen de problemen alleen aangepakt worden door met de geest te werken, door contemplatie en analyse.
In fact, one authority on leadership mentioned that ultimately the most meaningful act of responsibility that leaders can do is to control their own state of mind. In this, there is one natural ally which we all have that can help to elevate the suffering. It is one that we constantly overlook. And what is that? It is love and sense of affection that are innate and inborn within each and every one of us. When we have a pure intention, honest heart, and we show that love to another person, it creates trust. And we receive also love in return. As a result, we find that we have someone we can turn to in times of hardship.
Ook voor een leidinggevende is het belangrijk de eigen geest te beheersen. Om lijden en frustratie te verlichten, zien we een belangrijke bondgenoot over het hoofd, de liefde. We hebben van nature gevoelens van liefde en genegenheid. Als we met een zuivere intentie en een eerlijk hart die liefde aan een ander laten blijken, schept dat vertrouwen en komt die liefde ook weer naar ons terug.
We all depend on love when we are born and when we are young and also when we grow old. But you see, when we've grown a little bit older, we actually forget that. We think we're independent. We think that we can manage on our own. And we are self-sufficient, we no longer need anyone else to rely on. So we tend to ignore other people. And so the more individualistic we become, more jealous and competitive and isolated we become. We rely on material things, thinking that they will bring us the happiness we lack. This is the cause of so many kinds of problems, including the deep loneliness so prevalent today. as His Holiness Dalai Lama says, we have created a society in which people find it harder and harder to show one another the basic human affection. The truth is, we need love, and we need to love one another. In fact, others hold key to our own happiness. So we human beings have the qualities always with us, that is love, honesty, and closeness of heart. They are what makes us most truly human, and they are what we need to cultivate and value for their true worth. As long as we do so, and we do not neglect them, then they will be of tremendous help in facing and dealing with suffering of the mind.
We hebben liefde nodig als we klein zijn en ook als we ouder worden. Maar gaandeweg vergeten we dat en denken we dat we onafhankelijk zijn. We gaan anderen negeren, worden individualistisch, concurrerend en jaloers. We raken geïsoleerd en menen geluk in materiële dingen te kunnen vinden. Dat is de oorzaak van veel problemen, zoals eenzaamheid. Zijn Heiligheid de Dalai Lama zegt: we hebben een wereld geschapen waarin het steeds moeilijker wordt elkaar genegenheid te tonen. Toch dragen we de sleutel tot geluk in ons. Liefde, eerlijkheid en betrokkenheid zijn dingen die ons menselijk maken. En we moeten die kwaliteiten op waarde schatten en ontwikkelen. Ze kunnen ons helpen om te gaan met het lijden.
Now, the Buddhist teaching in general and the Tibetan teaching in particular have a very special experiential know-how of how to deal with mind and emotions. As West was developing material technology, the best Tibetan minds in the laboratory of the Himalayas are devoted to the spiritual pursuit, which are as precise and as profound as science. I think I want to say a little bit to give you the essence of the Buddhist teaching. In fact, to put it very simply, Buddha said, you see, when he was asked to essentialize, he said, commit not a single unwholesome action. Cultivate a wealth of virtue to tame this mind of ours. This is the teaching of all the Buddhas. The first is, commit not a single unwholesome action means, as much as possible, abandon all the unwholesome, negative, and harmful actions of the body, speech, mind, because that is the cause of suffering for yourself and for others. Because if you don't want suffering, what is the cause of suffering? Negative emotion, negative actions. In fact, the great Tibetan masters always say, if you cannot help, at least don't harm. And most important of all is keep your heart and mind pure.
In het boeddhisme is er veel ervaringskennis over hoe je met de geest en emoties kunt omgaan. Die kennis is ontwikkeld gedurende honderden jaren van onderzoek dat net zo exact is en diep gaat als het westerse wetenschappelijk onderzoek. Toen de Boeddha werd gevraagd de essentie van zijn onderricht samen te vatten, zei hij: doe niets wat schadelijk is. Ontwikkel een rijkdom aan verdiensten. De geest te temmen, dit is het onderricht van alle Boeddha's. De eerste zin, doe niets wat schadelijk is, raakt aan de oorzaak van lijden. Wat is die oorzaak? Negatieve emoties en negatieve handelingen. Grote Tibetaanse meesters zeggen vaak: als je niet kunt helpen, doe dan op zijn minst niets dat schade brengt. En het allerbelangrijkste is je hart en geest zuiver te houden.
Like for example, when you die, two things count at the moment of death. That is to say, how you lived your life. If you lived a good life, I don't mean drinking champagne and eating kavaya. I don't mean that, but good life in the service of others. That really counts. And secondly, the state of your mind. There's the great master called Padmasambhava, who brought the teaching of Buddha to Tibet. He says the main advice for the moment of death is to let go of attachment and aversion. Keep your heart and mind pure and unite your mind with the wisdom mind of the Buddhas, which is for a Christian practitioner to unite your mind with the God or with Christ, or if you're a very strong Catholic, with the Virgin Mary, or with whoever of the saint that you feel, you know, closely connected. So the main thing is let go attachment aversion, keep your heart and mind pure, unite your mind with the wisdom mind of Buddhas, and rest in the nature of mind, meaning rest in the nature of that God in the union with Christ, with Buddha. So most important is keep your heart and mind pure. So that's why most important thing is good heart. So much so that really a great master of compassion called Attisho came to Tibet in the 11th century, whose teaching of compassion the Dalai Lama follows. He always used to, when he greets people, you know, instead of asking, how is your health, or how is your family, how is your dog, or how is your cat, instead of asking that, he would always ask, the first thing he would ask is, how is your good heart today? Because good heart is the most important of all. If you do not keep malice or hatred in your heart, and on top of that, if you have a good heart, then your conscience is clear. You can sleep soundly. You can die also peacefully.
Wanneer je sterft, zijn er twee dingen die tellen. Hoe je hebt geleefd en de staat waarin je geest verkeert. Padmasambhava, die het onderricht van de Boeddha naar Tibet bracht, zegt: het belangrijkste advies voor het moment van sterven is gehechtheid en afkeer los te laten, je geest en hart zuiver te houden en je geest te verenigen met de wijsheidsgeest van de Boeddha's. Wat voor een christen de geest van God, van Christus, de Maagd Maria of een andere heilige kan zijn. Het belangrijkste is je hart en geest zuiver te houden en een goed hart te hebben. Attisha, een grote meester uit de 11e eeuw, vroeg mensen daarom niet hoe gaat het met je, maar vroeg hoe staat het met je goede hart. Als je geen boosheid koestert, maar een goed hart hebt, is je geweten zuiver en kun je met een gerust hart slapen en vredig sterven.
So the first is not to harm others, because harming harms you. Because Dalai Lama often says, even if you want to think of yourself, you know, yes, that's fine, but don't be foolishly selfish, but be wisely selfish. What does wisely selfish mean? Do not sacrifice the long-term happiness with short-term pleasure, like drink, for example, or drugs, for example. If you really want to think of yourself and see what is really good for you for the long term, you find that in actual fact, when you help others, it helps you. When you harm others, it harms you. And when you realize that deeply, you realize that your happiness and your suffering is connected with happiness and suffering of others. That we are all interdependent. In fact, when you realize this deeply, it inspires non-harming. It inspires non-violence. It inspires altruism. That's the first thing.
Het eerste is dus anderen geen kwaad te doen, want daarmee schaad je jezelf. Zijn Heiligheid de Dalai Lama zegt vaak: als je zelfzuchtig bent, wees het dan op een wijze manier. Offer je welzijn op de lange termijn niet op voor plezier op de korte termijn. Als je goed kijkt, ontdek je dat anderen helpen jou helpt. En dat andere schade ook jou schaadt. Dit besef leert je dat jouw geluk en lijden verbonden is met het geluk en lijden van anderen. En dat we allemaal onderling afhankelijk zijn. Dat inspireert geweldloosheid en altruïsme.
Second is, Buddha said, cultivate a wealth of virtue. Which is to say, on the other hand, adopt all the positive, wholesome and beneficial actions which are the cause of happiness for yourself and others. Which basically means engaging in the more altruistic thought of kindness, of compassion, of love and compassion. Because in fact, you can say the teaching of Buddha can be summed up into three: peace, compassion, and wisdom. First is peace, non-harming. Second is compassion, which is cultivate wealth of virtue, which is also, if you want happiness, then the cause of happiness is positive emotions, such as love, compassion, and positive actions. That is the cause of happiness. So if you want happiness, then cultivate the cause of happiness, which is cultivate the wealth of virtue. Unfortunately, we don't do that. We just do the opposite. As one great master, great Buddhist saint called Shantideva, he said, the longing to be happy in their ignorance, they destroy their own happiness as if it were their worst enemy. Though they wish to get rid of suffering, but yet they rush headlong towards suffering itself. So your aim and your action are completely contrary. You want happiness, but you do everything that brings suffering.
Als tweede zei de Boeddha, cultiveer een rijkdom aan verdiensten. Wijd je aan gunstige, weldadige en positieve daden die geluk brengen voor jezelf en anderen. En aan gedachten van vriendelijkheid, compassie en liefde. In feite kun je het onderricht van de Boeddha in drie woorden weergeven. Vrede, compassie en wijsheid. De oorzaken voor geluk zijn positieve emoties als liefde, compassie en positieve handelingen. Als je geluk wilt, cultiveer die oorzaak dan. Helaas doen we juist het tegenovergestelde. Zoals een boeddhistische meester zei, al verlangen ze naar geluk, in hun onwetendheid vernietigen ze hun geluk als was het hun ergste vijand. Al willen ze lijden vermijden, ze rennen er hals over kop op af. Je doel en je daden zijn dus tegengesteld aan elkaar.
Now the third and the last, which is really contained wisdom, the second is compassion. First is peace, second is compassion, third is wisdom. The most important thing is, the third line is rangasem niyonsundo, means to tame this mind of ours, to transform this mind of ours, to conquer this mind of ours. Because you realize, if you look deeply, we've got a body, speech, and we've got mind. But in fact, you realize that really body and speech are merely subservient to the mind. The mind is really the boss. In fact, when we harm others, where does the order come from? The mind. So therefore, if you tame the mind, if you transform the mind, if you conquer the mind, then you will naturally will not harm others and you naturally will be benefiting others. In fact, the entire teaching of Buddha can be summed up into rangasem niyonsundo, to tame this mind of ours. It doesn't mean tame other people's mind, tame your mind.
Het belangrijkste is de derde regel, onze geest te transformeren, te overwinnen. We hebben een lichaam, spraak en geest, maar lichaam en spraak zijn dienstbaar aan de geest. De geest is de baas. Als we anderen kwaad doen, komt dat bevel hiervoor vanuit de geest. Dus als je de geest temt, transformeert, overwint, zul je anderen geen kwaad doen en welzijn brengen. In feite kun je het hele onderricht van de Boeddha in deze regel samenvatten, de geest te temmen. Niet de geest van anderen, maar je eigen geest.
I remember when people ask you, Zolin Dalai Lama, what is the art of happiness, how to be happy? I often heard him say, granted that external situations and circumstances do to a certain extent contribute to one's happiness and suffering, but fundamentally, happiness and suffering depends upon the mind. That is to say, how the mind perceives. That's why you see, if you realize, if you conquer the mind, then even your perception is thereby transformed. And then even the appearance and circumstances will change as a result. That is really the key thing.
Als aan zijn heiligheid de Dalai Lama wordt gevraagd naar de kunst van het geluk, hoor ik hem vaak zeggen, inderdaad dragen uiterlijke omstandigheden in zekere mate bij aan iemands geluk en lijden, maar in de basis zijn geluk en lijden afhankelijk van de geest. Dat wil zeggen, van hoe de geest waarneemt. Als je je geest overwint, wordt daardoor zelfs je waarneming getransformeerd. De omstandigheden en de manier waarop de dingen zich voordoen, zullen ook veranderen. Het is de sleutel.
In fact, it is said that the great saints of the past used to say, it is only the foolish who go looking for happiness outside. Because when you look for happiness outside of yourself, then you have no control. But the wise and the learned know that all the happiness and cause of happiness are present where? In ourselves, in our mind, in my heart. And we've got a mind. We don't have to buy a new one. And it's quite inexpensive. This mind of ours, if we really work with it, can become our best friend, best support, a source of happiness. At the same time, mind, if used in a negative way, can be our worst enemy.
De heiligen uit het verleden zeiden: dwazen zoeken het geluk buiten zichzelf. Maar de wijzen en geleerden weten dat geluk en alle oorzaken van geluk in onszelf aanwezig zijn, in onze geest, in ons hart. Als we met onze geest gaan werken, kan het onze beste vriend worden, een bron van geluk. Tegelijkertijd kan de geest, als hij negatief wordt gebruikt, onze ergste vijand zijn.
So therefore the mind is the root of everything. In the teaching is said that the mind is the universal ordering principle. Is the creator of happiness and creator of suffering. And is also the creator of what we call samsara and creator of what we call nirvana. Samsara, you see, it's an ancient Sanskrit, Sanskrit like the Latin of the East. Samsara is a vicious cycle, vicious. We see, because of ignorance and negative emotions, we do negative things, resulting in suffering, even though we want happiness, as the master said, though longing to be happy, yet in their ignorance they destroy their own happiness as if it were their worst enemy. Though they wish to get rid of suffering, but yet they rush headlong towards it. That's samsara. And whereas the nirvana is the opposite, is the state of, sometimes nirvana is the state of peace, state of compassion, state of wisdom. In fact, it's said to be the state of enlightenment. Now, in fact, really, to share with you the heart of one very great master said that the samsara is mind turned outwardly, lost in its projection, going further and further from ourselves. Whereas nirvana is mind turned inwardly, recognizing its nature. Now, it's not outwardly looking, it's inwardly seeing. Not outwardly looking, but inwardly seeing. In fact, the root of all our problem is that we've just scattered everywhere and nobody's at home. And we miss ourselves. And we've lost the sense of being. And lost the contentment and inner peace as a result of that.
De geest is dus de wortel van alles. Hij wordt het universele ordenende principe genoemd. Hij schept lijden en geluk. Hij schept wat samsara en nirvana wordt genoemd. Dat zijn Sanskriet woorden. Samsara betekent vicieuze cirkel. Door onwetendheid en negatieve emoties handelen we negatief, wat resulteert in lijden. En nirvana is het tegenovergestelde, de staat van vrede, van compassie, van wijsheid, de staat van verlichting. Een groot meester zei: samsara is de geest naar buiten gekeerd, verdwaald in zijn projecties. Nirvana is de geest naar binnen gekeerd, die zijn eigen natuur herkent. Niet naar buiten kijkend, maar naar binnen ziende. Het probleem is dat we overal verspreid zijn en dat er niemand thuis is. We missen onszelf, missen een gevoel van zijn en daardoor ook van tevredenheid en innerlijke rust.
So the main thing is samsara's mind turned outwardly, lost in projection. Because you see, in the modern world, people don't understand really what mind or heart really is. When we talk about mind, people think it's thoughts and emotions. Thoughts and emotions are not the mind itself. They are the radiance of the mind, just as sun and the rays. Rays is not the sun, even though it comes from the sun, not the sun itself.
In de moderne wereld begrijpen mensen niet werkelijk wat de geest of het hart is. Als je over de geest praat, denken mensen dat het gedachten en emoties zijn, maar dat zijn slechts de stralen van de geest. Net als de zon. De zonnestralen zijn niet de zon zelf, ook al komen ze er vandaan.
So therefore, in the Buddhist teachings, the mind is said, mind has two aspects: appearance aspect of mind, and the essence and the nature of mind. And trouble with us is we are lost in the appearance of mind, and turned outwardly, lost in projection, in thoughts and emotions, in stories and cinema. It is said in the teachings, it's like keeping the elephant at home, but looking for footprints in the forest. Elephant is here, but you look for search, and you go further and further. Of course, the elephant is the mind itself. So the secret lies is not chasing after thoughts, because if you chase after thoughts and emotions, there's no end to that. That's not the way to come to know. And the way to come to know is, first of all, to bring the mind home. As one great master put it, rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara, rest in natural great peace. So the key thing is to bring the mind home, where it truly belongs.
In het boeddhistisch onderricht heeft de geest twee aspecten. Hoe de geest verschijnt en de natuur van de geest. Het probleem is dat we verdwaald zijn in hoe de geest verschijnt. De geest is naar buiten gekeerd in de projecties. Het is alsof je de olifant in huis hebt en in het bos naar zijn sporen gaat zoeken. De olifant is symbool voor de geest zelf. Het geheim is dus om niet je gedachten na te jagen, want daar komt geen einde aan. Zo leer je de geest niet kennen. Breng dus allereerst je geest thuis, zoals een grootmeester het verwoordde. Laat rusten in natuurlijke grote vrede, deze uitgeputte geest. Lam geslagen door karma en neurotische gedachten, als door het meedogenloos geweld van de beukende golven, in de oneindige oceaan van samsara. Laat rusten in natuurlijke grote vrede. Het voornaamste is dus de geest thuis te brengen, waar hij werkelijk hoort, en de geest te overwinnen.
So the main thing is really conquering the mind, really.
Om Swati Sonamyeshe Sopi Chutele Lejunda.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Jeannette Werkhoven. Techniek Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas.